Kerkenraad deelt u het volgende mee. Dominee Baars kan vanwege gezondheidsredenen niet voor ons voorgaan. De preekbespreking voor vanavond gaat niet door. Deze week beginnen de catechisaties weer. Morgenavond is er een avond voor allen die in de afgelopen periode voor een heilige doop hebben gestaan. Deze avond begint om 8:00. Woensdagavond vergadert de kerkenraad. Gelegenheid voor doopaangiften om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Volgende week zondag zal kandidaat J.C. Pronk voor ons voorgaan. In ondertrouw zijn opgenomen Cornelis Krijveld en Femke van der Linden. Hun huwelijk zal donderdag 17 september bevestigd worden door dominee K. Visser. Deze dienst begint om 14:00. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp, onze kracht en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Laten we deze dienst voortzetten om met elkaar te gaan zingen uit Psalm 84 en daarvan het eerste en het tweede vers. Hoe liefelijk, hoe vol heil, genot. O Heer der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe brandde mijn genegenheen om seren voor of in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En de tweede zelfs vindt de mus een huis, o Heer. En wat er verder volgt uit Psalm 84, vers 1 en 2.
Oh,
stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna we zingen uit de 10 geboden, het 9e vers, of wij uw gewoon volbrachten. Vervolgens zal u gelezen worden Psalm 74. Dus we luisteren met eerbied naar Gods heilige wet. Zing uit de 10 geboden vers 9 en vervolgens wordt gelezen Psalm 74.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Onderwijzing voor Asaf. O God, waarom verstoot gij in eeuwigheid? Waarom zou uw toorn roken tegen de schapen uwer weiden? Gedenk aan uw vergadering, die gij van ouds verworven hebt, de roede uwer erfenis, die gij verlost hebt, den berg Sion, waarop gij gewoond hebt. Hef uw voeten op tot de eeuwige verwoestingen. De vijand heeft alles in het heiligdom verdorven. Uw wederpartijders hebben in het midden van uw vergaderplaatsen gebruld. Zij hebben hun tekenen tot tekenen gesteld. En ieder werd er bekend als een die de bijlen omhoog aanbrengt in de dichtigheid van een geboomte. Alzo hebben zij nu dezelfde graveerselen tezamen met houwelen en beukhamers in stukken geslagen. Zij hebben uw heiligdommen in het vuur gezet. Ter aarde toe hebben zij de woning uws naams ontheiligd. Zij hebben in hun hart gezegd: laat ons hen tezamen uitplunderen. Ze hebben al Gods vergaderplaatsen in het land verbrand. Wij zien onze tekenen niet. Er is geen profeet meer, nog iemand bij ons die weet hoe lang. Hoe lang, o God, zal de wetenpartij der smaden? Zal de vijand uw naam in eeuwigheid lasteren? Waarom trekt gij uw hand, ja, uw rechterhand af? Trek ze uit het midden van uw boezem, maak een einde. Evenwel is God mijn koning van ouds af, die verlossingen werkt in het midden der aarde. Gij hebt door uw sterkte de zee gespleten. Gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken. Gij hebt de koppen der Leviathans verpletterd. Gij hebt hem tot spijzen gegeven aan het volk in dorre plaatsen. Gij hebt een fontein en beek gekliefd. Gij hebt sterke rivieren uitgedroogd. De dag is uwe, ook is de nacht uwe. Gij hebt het licht en de zon bereid. Gij hebt al de palen der aarde gesteld, zomer en winter. Die hebt gij geformeerd. Gedenk hieraan. De vijand heeft een Heere gesmaad. En een dwaas volk heeft uw naam gelasterd. Geef aan het wildgedierte de ziel uw tortelduif niet over. Vergeet en hoop uw ellendige niet in eeuwigheid. Aanschouw het verbond. Want de duistere plaatsen des lands zijn vol woningen van geweld. Laat den bedrukte niet beschaamd wederkeren. Laat een ellendige en nooddruftige uw naam prijzen. Sta op, o God, twist uw twistzaak. Gedenk der smaadheid die u van den dwaze wedervaart een ganse dag. Vergeet niet het geroep uwer wederpartijders. Het getier dergenen die tegen u opstaan klinkt geduriglijk op.
Laten we voor alle dingen de Heere gaan zoeken in het gebed om zijn zegen af te smeken. In de voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie van Delen van Oud-Mersen. Een broer van broeder van Delen is overleden. Zuster T.A.W. Den Boer, die vanwege corona in het Icasia ziekenhuis moest worden opgenomen. Hester Verbaas, die weer meer thuis mag zijn. In de dankzegging denken we aan de familie Terlouw Abres, Mark en Naomi, bij wie een dochter en zusje geboren is. Laten we de Heere zoeken in het gebed. Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, tot wie zullen we anders gaan dan tot u, die alle dingen bestuurt naar de raad van uw wil. En zo mag op deze zondagochtend de zon weer opgaan in de natuur. U geeft ons nog een zondag om naar uw woord te luisteren, hier in de kerk met een deel van de gemeente, maar ook een ander deel wat thuis meeluistert, waaraan we verbonden zijn in het geloof dat u aan tijd nog plaats gebonden bent. En daarom, Heere, geef op deze zondag uw zegeningen. Kom met uw geest en met uw genade in ons midden, in onze harten, voor het eerst, maar ook elke keer opnieuw. Dat die geest een licht mag zijn in ons hart en op ons levenspad, zoals de zon een licht geeft in de natuur. Dat die geest ons tot u brengt, Heere Jezus Christus, de zon der gerechtigheid. En wil u over ons opgaan. Dat eeuwige licht, dat kunnen we niet missen. Maar we zijn het niet waardig, Heere. Zien we op onze afmakingen, op onze zonden, op onze ongerechtigheden, op onze overtredingen. Dan moeten we belijden dat wij niets verdiend hebben. Dat wij uw goedheid en uw gunst niet waardig zijn. En nochtans denkt u aan uw verbond. Nochtans laat u uw woord ook deze ochtend en deze dag weer uitgaan. Hier en op vele andere plaatsen in deze wereld. En doet het, Heere, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Want in de veelheid van de onderdanen ligt toch uw macht en uw heerlijkheid, opdat uw huis vol worden. En dat is nog niet vol. Want als de laatste toegebracht zal worden, dan gaat de wereld voorbij. Dan heeft de wereld een einde. En we weten niet wanneer die dag komt. Maar dan zegt u, Heere Jezus Christus, waakt en bid. En dat dat ons mag bezetten. Ook de nieuwe week die we uit uw hand ontvangen. Waar we eerst mogen zorgen voor onze geestelijke voedsel. En daarna de dagen van de week ons werk gaan doen. U weet wat een ieder daarin nodig heeft, ook in de tijd waarin wij leven. Denk aan ons toch in genade, ook in het dagelijkse, maar ook bovenal in het geestelijke. En dat niet alleen iets is voor de zondag, maar dat we dagelijks u mogen zoeken, dagelijks u mogen nodig hebben, dagelijks onze zonden en schuld mogen belijden, om te zien op u die ons kan geven wat nodig is voor tijd en eeuwigheid beide. Dan is er ook veel moeite en verdriet. We denken aan de rouwdragende familie van Delen, van Oud-Mersen. Een broer van broeder van Delen is overleden. En dan weet u wat dat betekent. Als we elke keer weer geconfronteerd worden met verlies, ook bij het klimmen van de jaren. Als leeftijdgenoten om ons heen wegvallen. En dat kan ook dat er jongeren om ons heen wegvallen die we gekend hebben. Er zijn vele rouwdragenden die korter of langer geleden met verlies te maken hebben gehad. Geef ons allen uw troost van boven. En dan mogen we ook zuster Den Boer aan u opdragen, die vanwege corona in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Gelukkig mag het weer iets beter gaan. Maar dan zien we hoe broos wij zijn en dat de dood ieder uur wenkt. Gedenk haar in uw rijke gunst. En geef haar uw nabijheid en uw vertroosting. Daar is ze toch geen vreemdelingen van, Heere. Maar het kan ook in die omstandigheden zo bestreden worden. De binnenprater zit nooit stil. En daarom laat het licht van uw vriendelijk aangezicht ook over haar heen gaan. Zo dragen we alle zieken in het midden van de gemeente op. Geef toch dat juist ook moeilijke wegen ons aan u mogen verbinden. Dat we mogen zien dat we geen blijvende stad hebben, ook bij het klimmen van de jaren. Maar dat we toekomende mogen zoeken. En daarin zijn we afhankelijk van u, Heere. Gedenk de ouderen in de gemeente, die in verzorgingshuizen en verpleeghuizen opgenomen zijn. Wil ze toch geven aan de avond van het leven, dat het licht mag zijn in hun hart. Want er kan zoveel duisternis zijn. En dat door eigen schuld. Heer, we denken ook aan de psychisch zieken in het midden van de gemeente. Daar waar verborgen kruisen zijn in de psyche. U weet het, Heere. Ook bij Hester. Geef ook haar wat ze nodig heeft. Ze mag weer wat meer thuis zijn. Ook in de nachten. En dat gaat gelukkig goed. Ook daarin mogen we uw zegeningen zien. Daarin mogen we zien dat u tot hiertoe over haar gewaakt heeft. En Heere, wil dat bestendigen. Breid uw vleugels over Hester uit. En dat ze onder die vleugels mag schuilen als het moeilijk is. En doe ze uw stem horen, Heere, in haar jonge leven. Spreek toch tot haar ziel, opdat ze mag weten, er is een verlosser die leeft. Geef dat ook aan haar ouders en aan alle die haar omringen. Het wacht alles op u, Heere. Dat we zo elkaars noden aan uw voeten mogen neerleggen. Ook de noden die niet bekend zijn bij ons, maar die bij u bekend zijn. Er zijn zoveel verborgen kruisen. Er wordt zoveel afgeworsteld in het verborgene. Maar u ziet het. En daarom geef uw trouwe hulp van boven. Ook in de tijd waarin we leven. Een tijd van verwarring, ook in de kerken. Als we zo de berichten lezen in de krant, wat de ene kerk doet en wat de andere kerk doet, en dan blijven we maar dicht bij huis. Als de generale synode over enkele weken zal vergaderen, Heere, geef dan ook uw trouwe hulp van boven. Ook daarin zijn zoveel vragen, zoveel worstelingen. maar dat we uw woord vast mogen houden. Ja, houdt u ons vast, Heere, bij dat woord en bij die getuigenis van u, die zo vast en zeker is. Open onze ogen daarvoor en bewaar ons, ook onze gemeente, in het spoor der vaderen. U bent toch de Almachtige. Loop u toch niet uit de hand, Heere. U die uw kerk beschermt, dat zullen we ook in de prediking horen. Geef ook daarin wat nodig is in het luisteren. Geef ook daarin wat nodig is in het spreken. En geef ook dat ons hart geopend mag worden. Tot onderwijs, tot bemoediging, tot vertroosting. Blijf bij ons. We bidden ook voor de huisbezoeken die deze week weer gaan beginnen. Geef ons als kerkenraad bewogenheid. Verlicht ook daarin ons verstand en ons hart, opdat we bewogen zijn met elkaar, ook als we op huisbezoek gaan. Het is zielenbezoek, Heere, dat we eerlijk mogen zijn naar elkaar en dat we het goede voor elkaar mogen zoeken. Ook de catechisaties die deze week weer gaan beginnen, geef ook aan onze jongeren wat daarin nodig is. Geef getrouwheid, dat ze ook mogen zien dat u mest om hun jonge levensboom legt. En dat u ook tot de jongeren zegt: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Wil aan de predikanten die catechisatie gaan geven ook geven wat ze nodig hebben. En dat bidden we ook voor dominee Baars, die wegens gezondheidsredenen hier niet kan zijn vandaag. Wil hem ook weer oprichten. Het wacht alles op u, Heere. En zo mogen we u ook danken dat er bij Mark en Naomi Terlouw weer een gezonde dochter is geboren. Een zusje is geboren. U heeft weer uit en door geholpen. Wat is dat een wonder, Heere. En geef dat dat kind ook geboren mag zijn om wederom geboren te worden. En dat we ook als gemeente ook voor dat jonge leven mogen bidden. Ja, ook voor onze kleine kinderen. Die hebben ook een nieuw hart nodig, Heere. En dat kan u toch doen. U zegt toch heel eenvoudig: opent uw mond en eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Blijf dan bij ons, met uw geest en met uw genade. We vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 74, daarvan het 12e, 15e, 18e en 20e vers. We noemen u Psalm 74, vers 12, 15, 18 en 20. Bij de uitgang zal er worden gecollecteerd. Na het amen van de prediking willen we samen zingen uit Psalm 68, het zevende vers. Gelijk een duif door het zilveren wit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Wat er verder volgt uit Psalm 68 en daarvan het zevende vers. Geliefde gemeente, we weten allemaal dat de kerk op aarde een strijdende kerk genoemd wordt. Die strijdende kerk heeft allerlei vijanden die haar van alle kanten omringen. En waarvan onze catechismus zegt dat ze niet ophouden de kerk aan te vechten. Vandaar dat ieder kind van God in dit leven strijd te wachten heeft. En ik weet wel, de een zal dat meer ervaren dan de ander. De een zal daar meer onder gebukt gaan dan de ander. Maar ieder die de Heere vreest, zal toch iets beseffen van de waarheid van het woord van de Heer Jezus Christus. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Want de kerk op aarde is de strijdende kerk. En dan kan de vraag gesteld worden, waarom is dat dan nodig? Waarom zulke tijden van strijd, van moeite en verdriet, niet alleen in de kerkgeschiedenis zichtbaar, maar ook in het persoonlijk leven van allen die de Heere vrezen? Wel, er zijn verschillende antwoorden op te geven. Maar één ding is zeker, dat juist in de strijd van het leven de Heere zijn volk oefent om tot Hem de toevlucht te nemen. Om het van Hem alleen te verwachten. Om alleen in afhankelijkheid en aanhankelijkheid van Hem de weg verder te gaan. Daarvoor is die strijd nodig. Om ons te leren om op Hem te hopen. Om het van Hem te verwachten. Kijk, en daarom wordt in die strijd vaak juist op het woord van God gewezen. Op het feit dat wanneer Gods kerk bestreden wordt, dat er slechts één toevlucht heeft, één naam van wie ze alles kunnen verwachten, één koning die hen alleen beschermen kan, en dat is de Heere zelf. En ook in het lied dat we samen gelezen hebben, in die oude psalm, vinden we dat. De tekst voor de prediking kunt u vinden in die psalm, psalm 74, vers 19... Daar lezen we Gods woord. Geef aan het wild gedierte de ziel uw tortelduif niet over. Vergeet den hoop uw ellendige niet in eeuwigheid. Daar bidt de strijdende kerk om bescherming. En dat is dan ook het thema van de prediking. De kerk bidt om Gods bescherming. In de eerste plaats letten we op de toestand van de kerk. In de tweede plaats de toevlucht van de kerk. En in de derde plaats de toekomst van de kerk. Dus de toestand van de kerk. Ze wordt omringd door wild gedierte. De toevlucht van de kerk. In die strijd vlucht de kerk als een tortelduif tot de Heere. En de toekomst van de kerk. Vergeet de hoop van uw ellendige niet. Dus onze eerste gedachte, de toestand van de kerk. Ze wordt omringd door wild gedierte. Als u deze psalm zojuist rustig meegelezen hebt en op uzelf af heeft laten komen, dan zal het in ieder geval duidelijk zijn dat deze psalm spreekt over donkere dagen. We lezen in vers 3 dat de vijand het heiligdom verdorven heeft. En in vers 7 wordt dat nog verder aangescherpt. Waarin we lezen dat zij de heiligdommen van God in vuur hebben gezet. Ja, ter aarde toe hebben zij de woning van uw naam ontheiligd. Blijkbaar zijn de vijanden gekomen in het land van Israël. En hebben de heiligdommen en de vergaderplaatsen verwoest. Met name het heiligdom in de grote stad van God in Jeruzalem. De tempel, zij is verwoest en in brand gestoken. En de naam van God is door dat gebeuren bijzonder ontheiligd. En als we die tekening zo volgen in deze psalm, dan doen de woorden van deze beschrijving ons heel sterk denken aan de verwoesting van Jeruzalem in de tijd van koning Nebukadnezar, 586 voor de geboorte van Christus. Toen Nebukadnezar met zijn legers rondom Jeruzalem gelegerd was, de stad innamen en het land hebben verwoest, ja, de stad tot een puinhoop maakte en ook de tempel is verwoest. Hij werd in brand gestoken. God heeft zijn volk verlaten. De vijanden zijn gekomen. Ze hebben het land geplunderd. Het volk is weggevoerd in ballingschap. En de tempel ligt verwoest. In die omstandigheden buigt deze dichter Asaf zijn knieën. Asaf is waarschijnlijk een Asaf uit het geslacht van de grote zanger Asaf, van wie we lezen in de tijd van David, dat hij als Levitische tempeldichter en tempelzanger was aangesteld. Deze Asaf en Leviet, een nazaat van die grote Asaf, buigt zijn knieën wanneer hij de rokende puinhopen ziet, wanneer het land verwoest ziet en hij vlucht in het gebed tot de Heere. Mag u dat ook doen? Als wij zien in welke omstandigheden, in welke tijd wij leven. Net als Asaf, hij beleidt hoe het erbij staat. En dan begint hij met erkenning van zijn zonde en zijn schuld. Maar hij smeekt ook de Heere, ondanks onze zonde, Heere, en ondanks die verwoeste tempel, denk toch aan ons, denk toch aan uw verbond, vergeet ons toch niet. En dan gebruikt hij in onze tekst beelden die in de tijd bijzonder sprekend waren. Denk toch nog aan uw volk. En dan gaat hij het volk van de Heere vergelijken met een tortelduif. Het is het door u beminde volk. Het volk dat u lief hebt. Uw tortelduif. En hij voegt eraan toe: vergeet de hoop van uw ellendigen niet. Het woord de hoop uw ellendigen moeten we goed begrijpen. Daarmee doelt deze dichter Asaf niet op de hoop, op de verwachting van de ellendigen. Dat kan bij ons het woordje hoop betekenen. Hoop, verwachting, uitzien. Maar het woord hoop in het oude Nederlands kan ook nog iets anders betekenen. Een hoop, een groep, een samengedreven groep, een hoopje ellendigen, een hoopje berooide ballingen. Nu, dat bedoelt de dichter. Vergeet de hoop, de kudde, de groep van uw ellendigen niet. Geef uw tortelduif, uw kinderen, uw volk aan het gewild gedierte niet over. Vergeet die armzalige groep van uw ellendigen toch niet. Zo pleit de dichter uit onze psalm. Hij pleit en smeekt om Gods ontferming en bescherming. Dan is het heel belangrijk dat we goed zien dat Asaf hier de kerk van God tekent als een berooide groep ballingen. Een berooide groep die daar zit op de puinhopen. Gods tortelduif heeft het moeilijk. Ze wordt omringd door allerlei wild gedierte. U begrijpt het. Dat zijn de vijanden van Gods kerk. De vijanden die in de tijd waarin de psalm gedicht is zichtbaar werden in de Babylonische legers. Vijanden die in onze dagen ook zichtbaar worden, maar dan op een hele andere manier. Wie zijn dan de vijanden van Gods kerk? Onze catechismus zegt het zo treffend. De vijanden van Gods kerk. De doodsvijanden, zo lezen we in zondag 52... Dat is de duivel, dat is de wereld, dat is ons eigen verdorven hart, ons ik. Inderdaad, dat is het wild gedierte dat de kerk van Christus aanvalt. Die vijand wordt wel vaker vergeleken in de Bijbel met wild gedierte. Bijvoorbeeld met de slang, of met een draak, of met een briesende leeuw. De Satan, het wild gedierte. De wereld, het wild gedierte, maar vooral, en bent u daar al achter gekomen, ook ons eigen verdorven hart. Dat zijn de doodsvijanden van Gods kerk, die niet ophouden, zegt onze catechismus, om ons aan te vechten. En soms lijkt het erop, zo zegt onze psalm, dat de tortelduif van God bezwijkt onder het wildgedierte. Want, kijk eens om u heen, het heiligdom is verwoest, de tempel is met vuur verbrand, het land is een grote puinhoop geworden. Zo kan het in ons leven ook zijn. En die ballingen zijn daar berooid richting Babel vertrokken. Heere, vergeet die groep van uw kinderen niet. Laat uw tortelduif niet een prooi worden van de vijanden van het wildgedierte. En als we nu deze betekenis van die woorden op ons af laten komen, gemeente, dan herkent u misschien wel iets in dit gebed van Asaf, wat u ook in uw persoonlijke leven ervaart. Want ook vandaag, we hebben het al aangestipt, wordt Gods kinderen omringd door het wildgedierte. Ook vandaag zijn er in het leven van ieder oprecht gelovige tijden van strijd en van aanvechtingen. En als de strijd dan echt hoog gaat, dan kan het van binnen wel eens een stem bij je boven komen. Of het allemaal wel waar geweest is, of het allemaal wel echt geweest is. Als er velen zeggen tot mijn ziel, gij hebt geen heil bij God. Kent u die worsteling in uw leven? Het kan zo strijd zijn van binnen en ook van buiten. Je kan door allerlei omstandigheden helemaal op de zeef terechtkomen. De Satan kan je aanvechten. De wereld kan lokken en je proberen te verleiden. Je voelt dat er nog zoveel kracht van de boze en van de zonde zit in je hart. En dat geeft strijd. Soms zoveel strijd dat je denkt, zal ik niet ten prooi worden van dat wildgedierte? Het moet er maar eens hoog aan toe gaan. Of dat u door de diepte gaat in het leven. En dan is het niet zo eenvoudig. Dan is het niet zo makkelijk om in die strijd staande te blijven. Dan lezen we vaak in de schrift dat kinderen van God dwalen. Misschien kent u er ook iets van in uw leven. Kijk, als je nooit bestreden wordt, als er nooit geen aanvechtingen zijn, dan is dat niet zo'n goed teken. Vroeger zeiden ze vaak, de vijand komt op volle schepen af, niet op lege. Zo was het vroeger bij de zeerovers. Dat was een grote plaag. De vijanden, die zeerovers, kwamen alleen op volle schepen af, maar niet op lege schepen. En dat werd dan vaker toegepast. Vroeger toegepast op de aanvallen van Satan. De Satan komt op volle schepen af, op een tortelduif, op Gods kinderen. En het is niet zo'n goed teken als we daar geen last van hebben. Geen last van de Satan, geen last van de wereld, geen last van ons eigen boze vlees. Kijk het dan maar eens na. Asaf, hij topt ermee. Er was veel strijd. Misschien mag u ook wel zeggen, God is geen vreemde voor mij. De Heere heeft tot mijn hart en in mijn hart gesproken. Maar de strijd kan soms zo hoog gaan. Het wildgedierte kan het soms zo voor het zeggen hebben, van binnen en van buiten, dat wij niet weten hoe het verder moet. Weet u wat Asaf dan zegt en wat hij dan doet? Hij komt met die nood, in die strijd, in die aanvechtingen, op zijn knieën. En hij gaat smeken door de Heere, geef de ziel van uw tortelduif niet over aan die vijanden. Dat is een zegen als we onder de aanvechtingen en in de innerlijke strijd op de knieën mogen komen voor God. En dan letten we in de tweede plaats op de toevlucht van de kerk. Want in de strijd vlucht de kerk als een tortelduif naar de Heere. En dan gebruikt Asaf niet zonder reden hier het beeld van een tortelduif. En laten we daar eens een ogenblik bij stilstaan. Want een tortelduif is een heel bekende vogel die in de Bijbel veel genoemd wordt. Hij heeft een aantal kenmerken, jongens en meisjes. De kenmerken van een duif. En jullie hebben allemaal wel eens een duif gezien. En jullie weten wat een duif is. En als we goed naar de duif kijken, dan ligt daar een prediking in opgesloten. Zul je dat onthouden? De duif is in de eerste plaats een heel weerloos dier. Een duif heeft geen sterke snavel. Een duif heeft geen sterke klauwen waarmee ze kan aanvallen zoals een roofvogel. Ze is een vogel die weerloos is tegen de wilde dieren. Wat gebeurt er als een roofdier, als een wild dier in de struiken loeit? Of als een roofvogel die daar hoog in de lucht staat en zijn prooi zoekt? Die het op zo'n tortelduif voorzien heeft en die die tortelduif wil aanvallen en tot een prooi wil maken? Dan moet u eens goed opletten. Die tortelduif, die vliegt daar. Ze is weerloos. Ze heeft geen sterke wapens tegen die roofvogel. Maar die tortelduif heeft twee dingen. In de eerste plaats heeft zij scherpe ogen. En met haar waakzame ogen ziet zij het gevaar al van heel ver aankomen. En het tweede wat een tortelduif heeft, zij heeft sterke vleugels. En wat gebeurt er nu als die tortelduif het wild gedierte ziet in de verte? Als ze die roofvogel ziet aanstormen vanuit de hoogte op haar neer, dan ziet de tortelduif die roofvogel al van verre aankomen met haar waakzame ogen. En dan begint die tortelduif met haar krachtige vleugels omhoog te vliegen, te klimmen. Ze vliegt in de richting van de zon. Kijk, en dan suist die roofvogel neer. Maar die roofvogel kan het van die sterke, krachtige wiekslag van de tortelduif niet winnen. Met die krachtige wiekslag is die tortelduif de roofvogel te snel af. En die tortelduif, die klimt maar. Meer omhoog, meer omhoog. Tegen het licht van de zon in. En als die tortelduif tegen het licht van de zon ingeklommen is, dan komt de tortelduif op een punt waarop de roofvogel de tortelduif moet laten gaan. Want doordat zij klimt tegen de stralen van de zon in, worden de ogen van de roofvogel verblind door die zonnestralen. En hij kan zijn prooi niet meer vinden. Daar schuilt die tortelduif, dan in het licht van de zonnestralen. Daar is ze veilig. Daar vindt ze haar toevlucht. Een aangrijpend beeld, gemeente. Want juist hierin, dit beeld, wil de dichter Asaf in Psalm 74 ons voorhouden hoe een mens, een kind van de Heere, staande kan blijven in de strijd van het leven. Hoe hij of zij staande kan blijven als de aardsvijanden, de doodsvijanden, die niet ophouden een kind van God te benauwen. Als de duivel, de wereld of ons eigen boze vlees niet ophouden. Je struikelt immers elke dag. Je leidt nederlagen. Maar juist in die strijd wil de Heere zijn kerk erop wijzen. Juist in dit vers, dan zegt de Heere: vlucht toch tot mij. Want kijk, het is toch zo dat er in het leven van Gods kinderen iets is van wat we zien in het beeld van de tortelduif. Ze heeft waakzame ogen. Gods kinderen krijgen verlichte ogen des verstand. Dat geeft de Heere. Dat werkt de Heere door zijn Heilige Geest in het hart. En dat betekent dat ze gaan zien in de eerste plaats wie ze zelf zijn. Dat ze zwak van moed en klein zijn van krachten. Dat betekent ook dat ze gaan zien hoe sterk de vijanden zijn. Dat onderschatten ze niet. Dan gaan ze zien welke verlokkende krachten er kunnen zijn in het leven. Welke aanvechtende machten er leven bij Satan. Maar ze gaan ook zien, en dat is nou een wonder van genade, wie God is. Ze gaan God lief krijgen. Kijk, en juist omdat ze van die open ogen hebben gekregen, dat ze anders gaan zien, geestelijk gaan zien. Daarom gaan ze de aanvallen van de vijand herkennen. Dan mogen ze in het geloof en op het gebed met hun krachtige vleugels opwieken tot hun koning en hun God. De toevlucht zoeken bij de zon der gerechtigheid in het licht van de zonnestralen, zo weten ze. Daar is een schuilplaats. Daar is bescherming. En zeg het nu eens uit uw eigen leven. Kent u die schuilplaats? Heb u met de nood van uw ziel, in de strijd van uw leven, de toevlucht mogen vinden in de zon der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus, in de stralen van Gods gunst en van zijn genade? Wat bent u nameloos arm als u het altijd maar zelf probeert, als u alles maar in uw eigen hand wil houden? Wat is de mens dan arm die zijn behoud bij zichzelf probeert op te klaren met wat godsdienst? Ach, is het niet zo dat vele mensen die het in eigen hand proberen te houden en hun levensweg zelf proberen te regelen, omkomen? Want eigen wegen, ze eindigen in de dood. Want alleen die blijft staande in het strijdperk van het leven, die nu door Gods genade de toevlucht nemen tot Hem, en die mogen vluchten tot de bron van die zonnestralen, de zon der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus, die bij die zon van alle gerechtigheid bescherming en genade mag vinden. Ja, zegt iemand, maar kan dat dan altijd, de toevlucht nemen tot de Heer? Dat je alles aan de Heer kwijt kunt raken? Dat je bij de Heer schuilen mag? Zoals we dat lezen in een van de psalmen waar David zegt, bij u schuil ik, Heere. Misschien zegt iemand wel, ik word zo gekweld door mijn onwaardigheid. Er is in mij zoveel twijfel. En dan dat struikelen, dat omzwerven, dan dwalen in mijn leven. Je kunt je soms zo vleugellam voelen, zodat je niets kan. Zodat je eigenlijk maar in een hoekje zit. Inderdaad, dat is ook een werkelijkheid. Wel, dat gebeurt ook met een tortelduif. Want die tortelduif is namelijk wel een vogel die hele waakzame ogen heeft en een krachtige vleugelslag heeft, waarop ze stijgen kan naar het licht van de zon. Maar één keer in het jaar, dan raakt zo'n duif het verenpak kwijt. Eén keer in het jaar, dan moet het al haar veren verliezen. En juist in die periode is ze vreselijk kwetsbaar. Ze verliest ook haar fraaie stem. Er blijft maar een dor gekras over. Ze verliest al haar veren. En wat doet zo'n duif dan? Dan kruipt zo'n duif weg in de kloof van een steenrots. Want daar in Judea waren vele van die rotsen en vele kloven. Of in de woestijn van Juda, daar kruipen die tortelduiven dan weg. Wanneer ze in de rui zijn en hun verenpak kwijtraken. Als ze zo kwetsbaar zijn, als dan de roofvogel zou komen. Zo zitten ze dan, weggescholen, in de kloof van de steenrots. Stilletjes, en ze willen zich niet laten zien. Ze zijn alles kwijt. Ze willen hun stem ook niet laten horen, want hun stem is gebarsten en gebroken. Zo kan het ook geestelijk zijn, dat je de Heer hebt leren kennen in je leven. Dat er tijden zijn geweest in de eerste liefde, wanneer je dicht bij Hem mocht schuilen en met Hem mocht leven, zijn stem mocht horen. Maar dat er een periode in je leven komt waarin het lijkt dat je dit alles kwijtgeraakt bent. Dat alles zo dor en zo donker wordt. En wat dan? Hoe moet het dan als het donker is van binnen? Wel, wat lezen we dan in het Hooglied, waar ook over een tortelduif gesproken wordt? In het Hooglied, waar gesproken wordt over de verhouding van de bruidegom en zijn bruid, dat uiteindelijk ziet op de Heer Jezus en zijn kerk. Daar wordt de bruid vergeleken met een tortelduif. En hij, de bruidegom, de Heer Jezus, hij zegt tegen die bruid, mijn duiven, mijn tortelduif, staat er letterlijk in het Hebreeuws, zijn in de kloven der steenrotsen. Zie die duif daar zitten weggescholen, vleugellam, en ze weet niet waar ze het zoeken moet. Het is allemaal donker geworden. Het is innerlijk zo verward. Alles ligt zo overhoop. En ze zit vol, vol met vragen. En hij, de Heer Jezus Christus, weet u wat hij tot zijn bruid zegt? Mijn duiven, die zit in de kloof van de steenrots. En wat hoort u dan? dan hoort u zijn stem die daaraan toevoegt: toon mij uw gedaante en laat mij uw stem horen. De Heere roept zo'n kale uitgediende duif. Hij zegt: toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. Zo'n gebarsten stem, Heere, zo'n gekraak. Heere, moet ik zo tot u komen? Met al mijn zonden, met al mijn hardheid, met al mijn dwaasheid, met al mijn schuld. Die zijn er ook in het leven van Gods kinderen. Ja, zegt de Heere, mijn tortelduif, daar in de kloof van de steenrots, doe mij uw stem maar horen en toon mij uw gedaante. En wat staat er dan achter? Want uw gedaante is voor mij liefelijk en uw stem is mij zoet. De Heere wil met zijn vleugellamme kerk, met zijn moegestreden kerk, met zijn zondige kinderen die niets hebben, die zo zwak van moed en zo klein van krachten zijn. Hij wil ermee van doen hebben. Hoort u het? Hij wil ermee van doen hebben. Hij nodigt ze uit. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Kom maar tot mij zoals u bent. En zeg maar hoe het is in uw hart. Toe, doe mij uw stem maar horen. En dan hoeven wij voor de Heere niets achter te houden. Want hij kent immers ons hart. Dan mogen we voor het eerst, maar ook elke keer opnieuw, tot hem komen. En dan zegt hij: die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Als we met al onze schuld, met al onze zonden, met al onze dwaasheid, met al het wild gedierte van binnen en van buiten, mogen we zeggen: ja, Heere, zo ben ik nu. Bent u zo al eens voor de Heere gekomen? Zoals u was, zoals u bent, innerlijk bent, diep van binnen bent, met al uw schuld, met al uw onreinheid, met al uw dwaze gedachten, met al uw dwaze werken, met gedachten en werken die de Heere onteren. O gemeente, we willen ons ook daarin altijd nog van de goede kant laten zien, onze stand ophouden. Maar de Heere ziet ons hart aan. Hij kent de diepste schuilhoeken van ons hart. De Heere zegt: kom maar, zo ellendig, zo arm als je bent. Juist zo komen als we zijn, met onze schuld, met onze zonde, met onze afdwaling, met onze vragen. Zo komen aan zijn voeten. En zo wil de Heere met zo'n tortelduif van doen hebben. Zo wil de Heere zeggen: ik weet van al uw vijanden af. Ik weet van al uw schuld af. Ik weet van al uw onmogelijkheden af. Dat je niet kunt bidden zoals je wil. Dat je niet kunt vragen zoals je dat zou willen. Dat je niet kunt leven zoals je zou willen. Dat altijd die zonden er weer tussen zitten. Paulus zegt: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En toch, toch, laat uw stem horen. Kom maar zoals je bent, zegt de Heere, want je bent toch mijn tortelduif. Kijk, dan komen we bij een belangrijk punt, gemeente. In de woorden uit onze psalm, in de woorden van Asaf. Die tortelduif die hij tekent, het beeld als die vogel die de toevlucht mag nemen tot de Heere. Als die vogel die tegen de zon invliegt. Als die vogel die soms alles kwijt is, haar veren kwijt is, die in het verborgen van de steenrot zit, maar die desondanks toch maar genoemd wordt Gods tortelduif. Kijk, en dan is juist dat waar Asaf veel waarde aan hecht. Geef de ziel van uw tortelduif niet over aan het wild gedierte. Uw tortelduif is namelijk ook een woord, een beeld van de liefde. God heeft de kerk lief. Hij noemt haar zijn tortelduif. Hij heeft zijn kinderen lief. Het zijn zijn tortelduiven. Duur gekocht, met dat dierbare bloed van Christus. Ook als ze omringd worden door het wild gedierte. Ook al zijn ze in zichzelf zo zondig, zo zwak van moed en klein van krachten. Toch zijn tortelduif. Hoe kan de Heer nu zeggen dat een zondaar zijn tortelduif is? Dat haar gedaante lieflijk is? Dat haar stem zoet is? De Heer haat toch de zonde? Hoe kan hij dan een zondaar lief hebben? Gemeente, dat kan niet wanneer we naar onszelf kijken. Als we zien op wie we zijn en wat we doen. Want in ons is de zonde. En wij hebben het voor de Heer alleen maar bedorven. Wij liggen, het is in het doop, bij de doop al gezegd, midden in de dood. Wij hebben zonde gedaan. En het zijn u en mijn zonden die scheiding maken tussen God en onze ziel. Maar waarom kan de Heer dan toch in liefde op zo'n zondaar neerzien? Waarom kan de Heer dan toch haar zijn tortelduif noemen? Wel, dat kan alleen omdat God uit eeuwige liefde zondaren lief wil hebben. Hij heeft ze lief omdat hij in Christus zondaren in gunst wil aanzien. De Heer Jezus Christus, hij heeft zijn leven gegeven, zijn bloed gestort. En dat heeft hij alles gedaan uit liefde tot zijn Vader en uit liefde tot zondaren. Om zondaren die vleugellam zijn in zichzelf, die schuldig en doenwaardig zijn, om die te redden. Om te zeggen tot mensen die het niet verdienen, toch mijn tortelduif. Om te zeggen tot mensen die in al hun vragen en in al hun verdriet, om dan toch te zeggen, zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Om te zeggen, uit zijn liefdeshart, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken uit de duisternis en u gebracht in het koninkrijk van mijn wonderbaar en heerlijk licht. Dat wil de Heer Jezus zeggen tot zondaren, want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij zoekt ook vandaag verloren zondaren, verloren zonen, verloren dochters. Die komen zoals ze zijn, schuldig en zwak, niet bekwaam tot het goede, wel bekwaam tot de zonde. Maar hij zoekt ze om hen in gunst en in genade te zeggen, mijn geliefde, mijn tortelduif, want hij heeft zijn zondige kinderen, zijn zondige kerk lief. Kijk, en dat is het geheim van wat Asaf zegt in deze psalm. Asaf pleit erop dat de Heere aan zijn kerk zal denken en dat hij, en dat doet hij met een beroep op de liefde van God. Hij zegt eigenlijk, Heere, u hebt uw kerk uw tortelduif genoemd, die kerk die u lief hebt. En juist daarom, omdat hij een beroep doet op de liefde van God, daarom kan Asaf zo sterk, zo dringend pleiten, geef aan het wild gedierte de zielen van uw tortelduif niet over. Vergeet uw ellendige niet in eeuwigheid. Doe het niet, Heere, want u hebt ze toch lief. Kijk, en dan kom bij het laatste gedeelte van de tekst. In de derde plaats, de toekomst van de kerk. Vergeet de hoop van uw ellendige niet in eeuwigheid. Die tortelduif wordt getekend in haar toestand, ook in haar toevlucht. En juist omdat de kerk van God mag delen in Gods eeuwige liefde, daarom zal de Heer zijn kerk niet verlaten. En daar vraagt Asaf ook om. En mogen wij dat ook doen? Geef uw tortelduif aan het wild gedierte niet over. Vergeet de hoop van uw ellendige niet in eeuwigheid. Dat betekent dat Asaf vraagt, Heere, wil u bij die ellendige blijven? Altijd, Heere, wil u ze niet begeven? Wil u ze niet verlaten? Hij vraagt of de Heere niet alleen nu, maar ook in de toekomst, tot de eeuwen der eeuwigheid toe, bij zijn kerk wil blijven. En dat begrijpen we niet. De Heere moet bij zijn kerk blijven. Juist wanneer u iets kent van de genade van God, dan zult u die kant van de bede van Asaf zeker leren verstaan. Want dan zegt u, dat is wat ik het meeste nodig heb. Dat God bij mij blijft. Dat de Heere bij mij blijft. En dan bedelen we, Heere, blijf bij mij. Wil u mij niet begeven, wil u mij niet verlaten. Waarom? Wel, u weet het, dat wanneer de Heere u verlaat, ja, dan bent u alleen gelaten. En dan staat het leven weer open voor allerlei andere dingen. Dan bent u eigenlijk weer een prooi van het wild gedierte. De Satan, de wereld en ons eigen boze vlees. Daarom bidt de kerk, blijf bij ons, Heere. Verlaat ons niet. O, we hebben het erna gemaakt, Heere, dat u ons zal verlaten, elke keer opnieuw. Want elke keer opnieuw vallen we in de zonde. Maar toch, we kunnen u niet missen. Heere, verlaat me toch niet. Kijk, en dat wil de Heere nu doen. De belofte van God, de blijvende nabijheid, loopt als een gouden draad door heel de Bijbel heen. Hij heeft gezegd tot de apostel, en dan gebruikt hij een woord in het Grieks wat betekent dat hij het herhaaldelijk heeft gezegd, telkens weer heeft gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Dat zegt de Heere Jezus, want de Heere Jezus wil zijn kerk niet verlaten, omdat hij haar lief heeft. Hij heeft ze in zijn beide handpalmen gegraveerd. Ze is zijn tortelduif. God verlaat zijn kerk nooit. Nogmaals, hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u nooit verlaten. Ik zal nooit meer van u scheiden. De Heer heeft als het ware met een eed gezworen, ik blijf met u tot aan de voleinding der wereld. Maar hoe kan het dan dat we toch in het begin gezegd hebben dat de kerk het soms zo moeilijk heeft? Hoe kan het dan dat ik vaak in mijn eigen leven ervaart dat de Heer zo ver weg lijkt te zijn? Ach, daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Een van de meest voorkomende redenen is dit, dat wij de zonde zo lief hebben en dat we in de zonde vallen elke keer opnieuw. Denk maar eens aan David, hoe hij viel in de zonde met Bathsheba. En als wij in de zonde vallen, dan moet de Heer zijn aangezicht verbergen. Dan komt er weer een scheiding tussen God en onze ziel. Er kunnen ook andere redenen zijn. Er kunnen tijden van beproeving zijn waarin de Heer zijn aangezicht verbergt, zodat alles zo donker lijkt. Maar zelfs al is het dan zo, al gaat het u juist op dit ogenblik door een periode van duisternis in uw leven en van strijd, toch blijft de belofte waar, eeuwig waar. Ook in het donker, ook al zit u met de tortelduif in de kloof van de steenrots, ook door de strijd heen. Gods woord is waar. Wat de Heere belooft, zal hij doen. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Want hij heeft met een eed gezworen. Hij heeft zijn kerk, zijn kinderen lief. Hij kan niet van zijn kinderen af. Wat een wonder. Al kan er een wolk voor liggen, de liefde blijft, de genade blijft. En weet u wat daarom zo nodig is? Juist als u die genade van God mag kennen in uw leven en u nu in het donker rond dwaalt. Als er een wolk tussen lijkt te zijn, tussen de Heere en uw ziel, dat u de bede van Asaf tot uw bede maakt. Heel eenvoudig, Heere, geef aan het wild gedierte de ziel van uw tortelduif niet over. Vergeet de hoop uw ellendige niet in eeuwigheid. Of om het te zeggen met een heel bekend psalmwoord, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Dan herinnert u de Heere aan zijn eigen woord, hij heeft het toch beloofd. Hij heeft het toch gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Die kerk is mijn geliefde, mijn tortelduif. Heere, toon dan dat u nog eens van me af weet, dat u mij lief hebt. Verlaat niet wat uw hand begon. Juist wie zo bidt in ootmoed en de Heere dag bij dag nodig heeft, die door de strijd heen blijft smeken. Heere, vergeet mij niet in eeuwigheid. Die zal ook niet vergeten worden. Die zal het ervaren dat in tijden van strijd en aanvechtingen, dat ze de toevlucht mogen nemen tot de stralen van de zon. De toevlucht mogen nemen tot de Heere Jezus Christus en zijn gunst en zijn genade verwachten. Dan zal de Heere zelf de zon weer door de wolken doen breken. En als de zon door de wolken breekt en de Heere zijn gunst laat zien in uw hart en in uw leven, ja, dan kunnen we weer verder. Ja, dan als de zon doorbreekt in het hart, het licht van Gods genade en van zijn lieve geest, het licht van Gods vriendelijk aangezicht en zijn ontfermingen, dan krijgt u een voorsmaak, een voorproef van wat de Heere weggelegd heeft voor alle die hem vrezen. Want kijk nog één keer naar die tortelduif. Wanneer ze aangevallen wordt, de tortelduif klimt omhoog tegen de zon in. Daar vindt ze rust, als ze bij haar koning en haar God mag schuilen. Maar ziet u het niet? Hoe meer die tortelduif, hoe meer Gods kinderen schuilen bij God, hoe meer dat de glans van de zon de glans aan die tortelduif geeft, dan God geeft aan zijn volk, aan zijn kinderen, genade op genade en ere. God laat soms wel eens zien in het leven van zijn kinderen hoe lief hij ze heeft. Juist in moeilijke omstandigheden, dan laat hij de stralen van zijn genade vallen op hun veren. Dan laat God zien, ik ken hem, ik ken haar. Hij heeft door genade bij mij mogen schuilen. En hij mag door genade in mijn gunst delen. En dat is hier in dit leven altijd ten dele nog onvolkomen, in beginsel. Maar het zal straks voor eeuwig volkomen zijn, als de dood en de eeuwigheid komt. O zeker, de dood kan soms nog vrees brengen en de gedachte aan de eeuwigheid nog vragen. Maar als Gods kinderen straks door de schaduw van de dood mogen heen gaan en omhoog mogen vliegen, laat ik het maar zo zeggen, naar hun koning en hun God, dan zullen ze eeuwig bij die koning en bij die God mogen zijn, eeuwig onder zijn bescherming mogen zijn. Dan zullen ze ook eeuwig met hun schoonheid mogen pralen. Dan zullen ze het witte kleed van de gerechtigheid dragen en de palmtak van de overwinning waarmee die duif, die tortelduif, zich verblijden mag in God voor eeuwig. Verlangt u daarnaar? Bent u jaloers op mensen die dat kennen? Ziet u uit dat God volmaakt gediend mag worden, ook in u en mijn hart, zonder dat u er zelf tussen zit, dat uw zonden ertussen zitten, dat God volmaakt geëerd mag worden, dat u volmaakt rust mag vinden, volmaakte vrede in die zon der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus. Gods kinderen hebben wel eens momenten dat ze daarnaar verlangen. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? De eeuwigheid zal het laten zien dat God zijn tortelduif lief heeft. En al waren ze hier dan omringd door het wild gedierte, al waren ze hier dan de strijdende kerk, al waren ze hier dan soms klein en veracht, straks zal de kerk met haar schoonheid pralen, als ze eeuwig bij haar koning en haar God in de stralen van de zon zich mogen verheugen en eeuwig mogen zingen van Gods goede tierenheid, zoals de psalm daarvan zingt. En wij gaan het met de psalmdichter meezingen, gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij, door het goddelijk oog beloond, weer met uw schoonheid pralen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, we mogen uw grote naam ootmoedig danken voor het goede wat u ons heeft gegeven. Dat we zo in alle stilte rondom uw woord en getuigenis vergaderd mochten zijn. Hier in de kerk, maar ook thuis in onze huiskamers. Heer, we willen uw woord zegenen. Geef ons alle die genade die u aan uw volk en kinderen geeft. Ook al moeten ze door de diepte heen in hun leven. Wat is dan toch het vooruitzicht schoon? Want u zal de ziel van uw tortelduif behouden. Dat is uw werk, Heer. Daarom smeken we u. Behoud ons allen. Laat ons niet verloren gaan, Heer. Van de oudste toe tot de jongste in onze gemeente. Spreid gij uw vleugelen over ons uit. O zonne der gerechtigheid, kom met uw straal en verlicht onze harten door het lieve werk van uw geest, voor het eerst maar elke keer opnieuw. En blijf bij ons, Heere, blijf bij ons. U kent een iedere van ons. U kent de omstandigheden van het leven. Blijf toch bij ons. Begeef ons niet en verlaat ons niet. En gedenk ook aan onze broeder, die vanmiddag een preek hoopt te lezen. Ondersteun hem dan ook van onder uw eeuwige armen. En geef ook dan dat uw woord voor ons allen een lamp mag zijn voor onze voet en een licht op ons levenspad. We hebben niets verdiend. We vragen vergeving voor al onze zonden. Was en reinig ons door het dierbare bloed van u, Heere Jezus Christus, uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan tot slot zingen dezelfde psalm, psalm 68, en nu het 5e en het 10e vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar en vriendelijk beschermen. En het 10e geloof zij God met diepst ontzag, want hij overlaat ons dag aan dag. Met zijn gunst bewijzen. Wat er verder volgt, psalm 68, vers 5 en 10.
Yeah.
Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u alleen, zij al de eer. Amen.
Mag je het geluid wel uit kunnen hebben?